den Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 74 zingen wij het tweede en het 19e vers. Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. Denk aan uw volk door u van ouds verkregen. Denk aan uw erf, het voorwerp van uw zegen. Aan Sions berg, waar ge eertijds hebt gewoond. Psalm 74, het tweede en het 19e vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Jozua en daarvan het vijfde hoofdstuk. Wij herzeggen u Jozua 5. Nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 121 vers 4, de Heere zal u steeds gadeslaan, opdat hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaar. En wat er verder volgt, Psalm 121 vers 4.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Jozua 5. En het geschiedde toen al de koningen der Amorieten die aan deze zijde van de Jordaan westwaarts en al de koningen der Kanaanieten die aan de zee waren, hoorden dat de Heere de wateren van de Jordaan had uitgedroogd voor het aangezicht der kinderen Israëls, totdat wij daar doorgegaan waren, zo versmolt hun hart en er was geen moed meer in hen voor het aangezicht der kinderen Israëls. Te dien tijde sprak de Heere tot Jozua: Maak u stenen messen en besnijd wederom de kinderen Israëls ten tweede male. Toen maakte zich Jozua stenen messen en besneed de kinderen Israëls op de heuvel der voorhuiden. Dit nu was de oorzaak waarom Jozua hen besneed. Al het volk dat uit Egypte getogen was, de manspersonen, alle krijgslieden waren gestorven in de woestijn op de weg, nadat zij uit Egypte getogen waren. Want al het volk dat eruit toog was besneden, maar al het volk dat geboren was in de woestijn op de weg, nadat zij uit Egypte getrokken waren, hadden zij niet besneden. Want de kinderen Israëls wandelden 40 jaar in de woestijn, totdat vergaan was het ganse volk der krijgslieden die uit Egypte gegaan waren, die de stem des Heeren niet gehoorzaam geweest waren, dewelke de Heere gezworen had dat hij hun niet zou laten zien het land hetwelk de Heere hun vaderen gezworen had ons te zullen geven, een land vloeiende van melk en honing. maar hun zonen heeft hij aan hun plaats gesteld. Die heeft Jozua besneden, omdat zij de voorhuid hadden, want zij hadden hen op de weg niet besneden. En het geschiedde, als men een einde gemaakt had van al het volk te besnijden, zo bleven zij in hun plaats in het leger, totdat zij genezen waren. Verder sprak de Heere tot Jozua: heden heb ik de smaad van Egypte van u lieden afgewenteld. Daarom noemde men de naam dier plaats Gilgal tot op deze dag. Terwijl de kinderen Israëls te Gilgal gelegerd lagen, zo hielden zij Pascha op de 14e dag derzelfde maand, in de avond, op de vlakke velden van Jericho. En zij aten van het overjarige koren des lands, des andere daags van Pascha, ongezuurde broden en verzengde aren, even op diezelfde dag. En het man hield op des andere daags, nadat zij van het land van des lands overjarige koren gegeten hadden. En de kinderen Israëls hadden geen man meer, maar zij aten in hetzelfde jaar van de inkomst van het land Kanaan. Voorts geschiedde het, als Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen ophief en zag toe. En zie, er stond een man tegenover hem, die een uitgetogen zwaard in zijn hand had. En Jozua ging tot hem en zeide tot hem: zijt gij van ons of van onze vijanden? En hij zeide: nee, maar ik ben de vorst van het Heer des Heren. Ik ben nu gekomen. Toen viel Jozua op zijn aangezicht ter aarde en bad aan. En zeide tot hem: wat spreekt mijn Heere tot zijn knecht? Toen zeide de vorst van het Heer des Heren tot Jozua: trek uw schoenen af van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig. En Jozua deed alzo.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze doopdienst kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Jozua 5, en daarvan het tweede en het derde vers. Jozua 5, vers 2 en 3, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren al dus lezen. Te dien tijde sprak de Heere tot Jozua: maak u stenen messen en besnijd wederom de kinderen Israëls ten tweede male. Toen maakte zich Jozua stenen messen en besneed de kinderen Israëls op de heuvel der voorhuiden. Tot zover. De gemeente, schrijven wij onder onze tekstwoorden de uitgestelde besnijdenis uitgevoerd. De uitgestelde besnijdenis uitgevoerd. En letten we met de hulp des Heren op twee gedachten. In de eerste plaats de besnijdenis uitgesteld. En in de tweede plaats de besnijdenis uitgevoerd. De uitgestelde besnijdenis uitgevoerd. Onze eerste gedachte, de besnijdenis uitgesteld. Onze tweede gedachte, de besnijdenis uitgevoerd. Ouders, gemeente, vanmiddag mocht na lange tijd de eerste doopsbediening weer plaatsvinden. Tenminste, in mijn beleving was het na lange tijd. Zeker in onze gemeente, waar normaal gesproken de heilige doop iedere maand bediend mag worden. Het was nu inmiddels ruim 4 maanden geleden. De laatste doopsbediening in onze gemeente heeft plaatsgevonden op zondag 1 maart. Ik heb toen mogen spreken over Job. Job 1, vers 4 en 5. De zonen van Job gingen en maakten maaltijden in ieders huis op zijn dag. En ze zonden heen en nodigden hun 3 zusters om met hen te eten en te drinken. En het geschiedde dan als de dagen der maaltijden omgegaan waren, dat Job henen zond en hen heiligde. En des morgens vroeg opstond en brandoffers offerde naar aller getal. Want Job zeide: misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart gezegend. En alzo deed Job al die dagen. Daarna is er een periode aangebroken, ouders, waarin de doop maandenlang niet bediend kon worden. 4 maanden, dat is best wel lang. En aan de andere kant, vanmiddag in de tekstwoorden gaat het over een uitstel van bijna 40 jaar. En als we daarover nadenken, dan is de Heere over ons nog zeer langmoedig. Dat we maar 4 maanden hebben behoeven te wachten. Het had ook zo kunnen zijn dat de Heere het uitgesteld had voor een periode van 40 jaar. Dat heeft hij bij de kinderen Israëls ook gedaan. En wij kunnen niet zeggen dat de kinderen Israëls slechter waren dan wij. Dat wij het er beter afgebracht hebben. Wat is de Heere dan onuitsprekelijk goed nog? Wat is hij langmoedig over ons? We lezen in onze tekstgemeente dat de kinderen Israëls voor de 2e maal besneden werden. Dat woord dat heeft wel enige uitleg nodig. Is het zo dat de kinderen Israëls letterlijk voor de 2e maal besneden worden? Is het zo dat een sacrament voor de 2e keer bediend mag worden? Het sacrament van de heilige doop. Er zijn ook mensen die zich overlaten dopen. Is dat geoorloofd? Heeft de besnijdenis ook 2 keer plaatsgevonden? Eigenlijk is dat een dwaze vraag. Want als je even goed nadenkt, de besnijdenis kan geen 2 keer plaatsvinden. Iets wat weggesneden is, dat kan niet nog eens voor de tweede keer weggesneden worden. Dat is onmogelijk. Wat wordt er dan bedoeld met ten tweede malen? Daar wordt mij bedoeld dat het volk van Israël besneden werd bij de uittocht uit Egypte. U kunt het lezen in Exodus 4, dat Mozes de Heere tegenkreeg omdat zijn jongste zoon niet besneden was. Zijn vrouw Zippora had dat tegengehouden. En toen keerde de Heere zich tegen Mozes omwille van de besnijdenis. En toen heeft die besnijdenis alsnog plaatsgevonden. En toen heeft Zippora die bekende woorden geroepen tegen Mozes: gij zijt mij een bloedbruidegom. De verklaarders gaan ervan uit dat niet alleen de jongste zoon van Mozes, maar dat ook de andere Israëlieten die nog niet besneden waren, besneden zijn. En die besnijdenis die bleef ook bij de uittocht, die bleef ook in de woestijn de eerste periode, die bleef tot Numeri 14. En wat is er in Numeri 14 gebeurd? In Numeri 14 lezen wij van de opstand van de kinderen Israëls. En vanaf dat moment heeft de besnijdenis in die 40 jaar niet meer plaatsgevonden. 38 jaar geen besnijdenis. 38 jaar geen sacramentsbediening. Normaal gesproken, het was altijd op de achtste dag. Ook al viel de achtste dag op de Sabbat, ook dan werden de kinderen besneden. Maar die 38 jaar niet. Waarom niet? Sommigen zeggen dat het nalatigheid is geweest. Dat het onwil of slordigheid geweest is van de kinderen Israëls. Het is natuurlijk ook niet zo makkelijk op een woestijnreis om dat te doen. De kanttekenaren schrijven dan ook: dit is nagebleven of door sloffigheid en onachtzaamheid, of omdat zij niet wisten wanneer zij voortreizen zouden en het de pas besnedene zwaar gevallen zou zijn. Dus de kanttekenaren zeggen: ze hebben het laten versloffen. Of ze hebben het niet gedaan, want misschien moesten ze de volgende dag alweer vertrekken. En ja, als er dan een wond is aangebracht, dan is dat niet zo handig. En daarom hebben ze het eigenlijk maar laten gaan. Toch is er wel wat meer van te zeggen. Als je Calvijn erover naleest, dan schrijft Calvijn heel duidelijk dat ze het van de Heere niet meer mochten. De Heere heeft het stilgelegd. Het was als een bijzonder oordeel dat op het volk rustte. Dat zelfs het teken van het verbond niet meer mocht worden aangebracht. De Heere had al gedreigd om dat volk uit zijn boek te delgen. En nu geeft de Heere aan zijn dreiging ook daadwerkelijk een gevolg door de besnijdenis te verbieden. Ook al lezen we dat niet letterlijk in de Bijbel, maar als je het zo bij de verklaarders nagaat, dan kan het niet anders, of dat moet de reden geweest zijn. Mozes had het nooit laten versloffen. Mozes wist: dat kan je leven kosten. Zou Mozes dat vergeten zijn? Zou hij dan de kinderen Israëls niet aangedrongen hebben? En bovendien, soms lagen de kinderen Israëls maanden op dezelfde plaats. Zou er geen gelegenheid geweest zijn? Zeker was er wel gelegenheid, maar er was een andere reden waarom zij het niet gedaan hebben. En wat was die reden? Jongens en meisjes, er waren verspieders uitgezonden naar het beloofde land. En er waren 2 verspieders die een goed gerucht voortbrachten. En er waren 10 verspieders die een kwaad gerucht voortbrachten. En wat hebben de mensen gedaan? Ze hebben die kwade verspieders geloofd. Ze hebben gezegd, het wordt helemaal niks. Ze wilden helemaal niet meer naar Kanaan. En toen is de Heere zo vertorend geworden, dat hij gezegd heeft, al de mensen, de mannen van 20 jaar oud en daarboven, die zullen sterven in de woestijn, eer dat jullie in het beloofde land aankomen. Het sacrament, dat sprak ook van de erfenis, dat sprak van het beloofde land. En het Kanaan uit het Oude Testament, dat is een beeld van het hemelse Kanaan. En de Heer heeft gezegd van die mopperaars, ze zullen in Kanaan niet aankomen. En zelfs die troost die ik gegeven heb in het sacrament, dat zichtbare teken, dat zal niet bediend worden. De Heere heeft gezegd, ze zullen hun hoererijen dragen. In nummerie 14 vers 33. En dat is geen letterlijke hoererijen, maar dat zijn geestelijke hoererijen. Ze hebben van mij afgehoereerd. En daar hoort het sacrament niet bij. Daar past het sacrament niet bij. Onder zulke omstandigheden kan de besnijdenis niet uitgevoerd worden. Dus dat uitstel, gemeente, dat was een zware straf. Ze moesten bedenken dat ze niet beter waren dan de heidenen. Want dat is voor een Jood heel wat om niet besneden te worden. Niet onderscheiden te worden van de vreemde volken. Niet onderscheiden te worden van de heidenen. Dat is voor een Jood iets verschrikkelijks. Maar ze moesten dat ervaren. En ouders, de vraag is, hoe hebben wij dat ervaren in de achterliggende maanden, toen uw kindje niet gedoopt kon worden? Geen onderscheid. Met de kinderen van deze wereld. Andere kinderen worden ook niet gedoopt. Jullie kind werd ook niet gedoopt. Het kon niet. Waarom? Ja, vanwege de coronacrisis. Ja, maar we moeten verder kijken. Achter die coronacrisis, daar is Gods hand. Daar is Gods voorzienigheid. De Heere ontnam jullie. De Heere ontnam ons als kerkelijke gemeente de troost van het sacrament. En dat is diep, diep ingrijpend. Waarom? Dat is onze schuld. En dan hoeft er niemand naar een ander te kijken, want we zijn allemaal zondaren. En dat de Heere dan toch na 4 maanden het weer teruggeeft, dat is eigenlijk onbevattelijk. De Heere onthield ons de sacramenten. Dat was bij de kinderen Israëls ook zo. Het was niet alleen de besnijdenis. Maar mensen die niet besneden waren, die mochten ook het Pascha niet vieren. Dus in al die jaren is niet alleen de besnijdenis niet gedaan, maar ook het Pascha werd niet uitgericht. Wij zouden zeggen vandaag, er was geen doop. En er was ook geen heilig avondmaal. De Heere had de zichtbare tekenen weggenomen. De Heere heeft ook in onze dagen de zichtbare tekenen weggenomen. De Heere was nog wel bij de kinderen Israëls. De wolkolom was er nog wel. Vuurkolom was er nog wel. Heeft de Heere in die 40 jaar nooit weggenomen. Het manna regende nog wel. Dat was er nog wel. Er is geen dag overgeslagen. Maar de sacramenten waren er niet meer. En was het eigenlijk ook niet zo in de achterliggende maanden, gemeente? De prediking was er nog wel. We konden thuis nog wel meeluisteren. Een enkeling kon nog naar de kerk. We kunnen niet zeggen dat de Heere zijn woord, de wolkolom, had weggenomen. Maar de sacramenten mochten niet meer bediend worden. En dat heeft eigenlijk als een zware last op de gemeente gelegen. En dat heeft hopelijk ook als een zware last op uw schouders gelegen. Dat we niet mee hebben kunnen leven, dat vind ik erg. Dat we niet op kraambezoek konden komen als kerkenraad, dat vind ik erg. Maar het allerergste vind ik dat jullie kindje niet gedoopt kon worden. En dat de Heere ons dat nu gegeven heeft, dat is onverdiend. En dat is groot, dat is ook groot voor die mensen die ingeleefd hebben, dat de Heere het ook 40 jaar had kunnen uitstellen. Dat we het nu weer terugkrijgen, dat is niet onze verdienste, maar dat is Gods grote goedheid. Is wat geweest op die dag, die dagen, al die mensen, hoeveel zijn er dat geweest? Wel, 38 jaar heeft de besnijdenis niet plaatsgevonden. Dus dat betekent tot de leeftijd van 38 jaar, tot de leeftijd van 39 jaar, moesten al die mannen nog besneden worden. Dat is wat geweest, de schattingen lopen uiteen, maar het zal zo ongeveer 750.000 mensen geweest zijn, mannen geweest zijn, die nog besneden moesten worden. En de besnijdenis, dat is nogal wat. Als dat vandaag plaatsvindt, dan vindt dat in het ziekenhuis plaats onder een verdoving. Maar dat was toen een pijnlijke zaak. Als dat bij een kindje van 8 dagen gebeurt, dan is dat een pijnlijke zaak. Wat dat betreft hoeven jullie het je niet aan te trekken. Dat jullie kindje net huilde, misschien voel je daar wat verlegen mee. Maar bij zo'n besnijdenis huilden alle kinderen. Want dat deed pijn. En zeker als dat bij ouderen gebeurde, als dat bij mannen gebeurde, dat was een pijnlijke gebeurtenis zonder verdoving. Dat is heel aangrijpend geweest, die dag waar de mensen naar uitgezien hebben dat het weer kon, maar waar de mensen natuurlijk ook tegenop gezien hebben. Maar wat was dat moedgevend? Dat bloed dat vloeide, dat liet zien dat er voor de Heere nog een weg was, waardoor zij het beloofde land konden binnenkomen. De weg van het bloed, de weg van de middelaar, de weg van de Heere Jezus Christus. Ze zijn door de Jordaan gegaan. Gisteren bij de doopzitting hebben we erbij stilgestaan. Ze zijn door de Jordaan gegaan, maar ze zijn er nog niet. Ze zijn er nog niet. Jericho moet nog worden ingenomen. Grote steden moeten nog worden ingenomen. Het land moet nog veroverd worden. En dan wil de Heere hen bemoedigen door die sacramentsbediening daar in Gilgal, als ze net de Jordaan over zijn. Het sacrament van het Pascha werd bediend. Het is ons voorgelezen, de 14e van de maand Nisan. De Heere bemoedigt hen. Hij komt terug op zijn eigen woord. Ouders, wij zijn er ook nog niet. Het is heel wat er gebeurd is nu, maar denk niet dat jullie kinderen niks meer mee zullen maken. Als je de Bijbel goed leest, dan staan we nog maar aan het begin. Van heel veel tegenspoeden en zorgen die de eindtijd met zich meebrengt. Gods koninkrijk moet er komen en dat gaat door bange wereldweeën heen. Maar in de sacramentsbediening vandaag ligt een bemoediging. Dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, nog altijd mag worden aangewezen. En kracht zal doen tot in de geslachten. Want dat deze mensen in het beloofde land konden komen, dat hadden ze niet aan zichzelf te danken. Maar dat was omdat de Heere nog bemoeienissen maakte in het offer van zijn Zoon. Onze eerste gedachte, de besnijdenis uitgesteld. We gaan naar onze tweede gedachte, de besnijdenis uitgevoerd. Want de Heere geeft bevel. Sacramenten die zijn er niet omdat wij dat zo aardig vinden, maar de Heere geeft bevel. Het moet gebeuren. Als de Heere toestemming geeft, als de Heere de gelegenheid geeft, dan mogen de sacramenten niet nagelaten worden. Opnieuw klinkt het bevel. En dat is een heel aangrijpend bevel. De Heere zegt, maak u stenen messen en besnijd wederom de kinderen Israëls. In onze tijd komt dat haast een beetje barbaars over. Stenen messen. Waarom stenen messen? In die tijd kende men ook al het metaal. Waarom geen metalen messen? Waarschijnlijk in verband met het besmettingsgevaar. Men gebruikte steen, waarschijnlijk vuursteen, wat men ook vlijmscherp kon maken en wat veel minder besmettingsgevaar opleverde dan de metalen. Maak u messen. Er moest een operatie plaatsvinden. Er moest bloed vloeien. Pijnlijke zaak hebben we het net al over gehad. Zeker voor de volwassenen. Aangrijpend, het mes wordt in het vlees gezet. Waarom moest dat nu eigenlijk zo? Wel, het wijst aan onze onreinheid. Het wegsnijden van de voorhuid, dat was een zichtbare prediking van het wegdoen van de onreinheid. Wanneer onze kinderen niet onrein waren, ze hoefden ook niet gedoopt te worden. Wanneer de Israëlitische kinderen niet onrein waren, ze hoefden niet besneden te worden. Maar de onreinheid moest afgesneden worden, weggeworpen worden op de heuvel der voorhuiden. Ze voelden het aan hun lijf. Ze hoorden het aan het geschreeuw van hun kinderen. Ze zagen het voor ogen, hoe verschrikkelijk dat de zonden waren. En die zonden moesten weg. Het is een prediking van Gods rechtvaardigheid en Gods heiligheid, waar we niet voor kunnen bestaan. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. Maar diezelfde besnijdenis, geliefde ouders, was ook een prediking van Gods barmhartigheid. Want weet je wat rechtvaardig geweest zou zijn als de Heere gezegd had: maak u stenen messen. En laat de priesters met die stenen messen al uw kinderen doden. En laat met die stenen messen al de strijdbare mannen van het volk gedood worden, want ze hebben tegen mij gezondigd. Dat was rechtvaardig geweest. Maar de Heere, hij neemt bij die besnijdenis genoegen, zou je kunnen zeggen, met een enkele bloeddruppel. De Heere laat zien dat er nog een weg is van verzoening, met behoud van de zondaar. En daarom mocht die operatie zo beperkt blijven. Daarom was de bloedstorting zo gering, omdat het een heenwijzing was naar hem die niet gespaard zou worden. Die al zijn bloed zou geven aan het kruis van Golgotha. Als hij doorstoken wordt, dan komt er bloed en water uit zijn zijde, de Heere Jezus Christus. Dus die besnijdenis, gemeente, die predikt ons de rechtvaardigheid van God. Zonder bloedstorting geen vergeving, maar die besnijdenis die predikt ons ook de genade van God. De genade in de weg van het bloed. De genade in de weg van het verbond. Het wijst ons heen naar de verbondsmiddelaar. Als de Heere dat die mensen nooit meer had laten zien. Als dat bloed nooit meer had gevloeid als een symbool van het bloed van Christus, dan was het rechtvaardig geweest. Maar nog wilde de Heere daar die schuldenaren op wijzen. Nog wil de Heere vanmiddag murmureerders, zondaren, wijzen op het bloed van Christus. Er is nog behoud mogelijk. Er is nog reiniging mogelijk in de weg van het genadeverbond. Omdat er één geweest is die gedood werd door het zwaard. Deze mensen zijn niet gedood door de stenen messen. Maar van hem lees ik: zwaard ontwaak tegen mijn herder. En tegen de man die mijn metgezel is, sla die herder. en de schapen zullen verstrooid worden. Doch ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Dat zwaard van de Heere Jezus Christus, wat hem getroffen heeft, zal tot behoud zijn voor de kleine, voor verbondsbrekers, voor zondaren. Omdat de Heere Jezus gestorven is, jongens en meisjes, daarom geen besnijdenis meer. Daarom heeft de dominee vanmiddag geen mes in zijn hand. Ik hoef niet te snijden. Ik hoef vanmiddag geen bloeddruppels te zien. Waarom niet? Omdat de Heere Jezus al gestorven is. De besnijdenis wees heen naar de Heere Jezus die sterven zou. Maar de doopsbediening wijst heen naar de Heere Jezus die gestorven is. Zijn bloed is gevloeid. Hij heeft zijn leven gegeven. En daarom hoeft er geen bloed meer te vloeien. Maar wat er wel moet gebeuren, dat is dat wij deel krijgen aan zijn bloed. En hoe krijgen wij deel aan zijn bloed? Dat gaat niet buiten het stenen mes om. Dat gaat niet buiten verwonding om. Iemand zegt misschien, wat bedoelt u, dominee? Wel, ik denk aan het stenen mes van Gods geboden. Ik denk aan de twee tafels van Gods heilige wet, die de Heere gegeven heeft aan het volk van Israël als een kenbron van hun ellende, als een tuchtmeester tot Christus en als een regel der dankbaarheid. En gemeente, dat scherpe mes van de ontdekking, dat zal de wonden in ons hart open moeten leggen. Dat steden mes van Gods geboden, dat scherpe mes, dat zal plaats moeten maken voor de toepassing van het bloed van de Heere Jezus Christus. Een chirurg in het ziekenhuis, jongens en meisjes, hij kan niet zonder mes. Dat scherpe mes van de dokter, dat is nodig om weg te snijden wat weg moet. En als dat blijft zitten, dan is het je dood. Wel nu, zo gebruikt de Heere ook een scherp mes. Dat is zijn wet, dat zijn zijn geboden om weg te snijden wat er weg moet. Opdat er plaats komt voor het bloed van de Heere Jezus Christus. Bent u daar al mee in aanraking gekomen? En ik hoop dat onze kinderen voor iedere wond bewaard mogen worden, ouders, maar niet voor die verwonding. Want die verwonding, die is tot hun behoud. Die verwonding neemt weg wat wij als ouders niet weg kunnen nemen bij onze kinderen. Die verwonding leidt tot genezing. Dat is de prediking van de besnijdenis. Dat is ook de prediking van het doopwater. Deze besnijdenis geschiedde te Gilgal. En die naam Gilgal is een heel veelzeggende naam. Die naam Gilgal betekent afwenteling. De naam Gilgal komt van het werkwoord afwentelen. Dus het volk noemt die plaats Gilgal. En waarom noemen zij die plaats Gilgal? Omdat de Heere spreekt. De Heere zegt bij die besnijdenis in het 9e vers: heden heb ik de smaad van Egypte van ulieden afgewenteld. Daarom noemde men de naam dier plaats Gilgal tot op deze dag. Afwenteling. Wat heeft de Heere afgewenteld? De smaad van Egypte. En wat is de smaad van Egypte? De smaad van Egypte, dat is eigenlijk de hele woestijnreis vanaf Egypte tot aan de Jordaan. De smaad van Egypte is dat de sacramenten niet meer bediend mochten worden. De smaad van Egypte is dat de Egyptenaren de spot staken met het volk van Israël. Want u kunt er vast en zeker van zijn dat ze de gangen van dat volk nagegaan zijn. Er waren nog geen kranten. Er waren nog geen digitale media zoals wij in onze tijd hebben. Maar je kunt er vast en zeker van zijn dat men dat volk op een afstand gevolgd is. En dat ze gelachen hebben. Dat ze tegen elkaar gezegd hebben, ze dachten dat God hen zou brengen in het beloofde land. Nou, je ziet het wel, er komt niks van terecht. Ze draaien maar wat rondjes, ze lopen heen en weer, ze zijn heel de weg kwijtgeraakt. Ze zullen er nooit aankomen. De smaad van Egypte. Dat is de smaad van de wereld. Ze zijn gerekend onder de heidenen. Ze worden niet eens meer besneden. Ze zullen allemaal in de woestijn omkomen. Dat is de smaad van Egypte. En wat doet de Heere in Gilgal? Hij wentelt af. Hij wentelt de smaad van Egypte af. Hij bevrijdt zijn volk van een zware last waar ze 38 jaar mee gelopen hebben. Gilgal. Een onvergetelijke plaats. En geliefde ouders, wat zou nou groot zijn? Als jullie kinderen straks vragen naar deze doopdienst. Want zij kunnen zich daar natuurlijk niks meer van herinneren. Wat zou het groot zijn als zij straks vragen, vader, moeder, ik zie op de doopkaart dat ik later gedoopt ben. Dat hebben maanden tussen gezeten. Waarom hebben jullie daar zo lang mee gewacht? Als deze dienst dan terugkomt, wat zou het groot zijn als deze dag voor jullie zou zijn Gilgal. Afwenteling, dat de last waarmee je maanden gelopen hebt, de aanvechtingen misschien die je besprongen hebben, de smaad van Egypte. De duivel die gezegd heeft, jullie kind zal nooit meer gedoopt worden of jouw kind zal nooit meer gedoopt worden. Als het vandaag zo zou mogen zijn, de Heere heeft die smaad van je weggenomen. Gilgal. Wat is de Heere goed voor een slecht en voor een zondig volk. De vijand, zegt de Heere, is de weg kwijt. Hij zal ze nooit meer in Kanaan brengen. Maar de Heere ziet op dat volk neer, op die kinderen neer die ook besneden werden. De Heere rekent ze niet af op de zonde van hun vaderen. Dat is ook troostvol. De Heere had kunnen zeggen, nou dat voorgeslacht dat heeft het zo voor mij verzondigd. Ik laat die besnijdenis helemaal niet meer plaatsvinden. Maar nee, de Heere gedenkt aan zijn verbond. De Heere gedenkt aan het voorgeslacht. De Heere gedenkt aan zijn belofte. De Heere zal een overblijfsel brengen in het beloofde land, om zijns naams wil. Gilgal. Met eerbied gezegd, Gods naam kan het niet verdragen dat heel dat volk omkomt. Gods naam kan het niet verdragen dat de Heere zijn belofte niet waar maakt. Het zal waar worden wat de Heere beloofd heeft, al zullen velen er niet aankomen om eigen schuld. Al zijn velen in de woestijn te nedergeslagen vanwege hun ongeloof. Maar de Heere gaat door, dwars door alles heen, zelfs door de oordelen heen, om zijn volk in Kanaan te brengen. Gilgal, afwenteling. En dan nog één ding, en dat is zijn bijzondere zorg. Want die mensen zijn ziek. Een kind van 8 dagen, dat besneden wordt, dat valt toch wel mee, want de 8e dag, dat is de beste dag waarop je een kind kan besnijden. Dat geeft toch het minste ongemak en het minste gevaar. Maar dit zijn kinderen van 12 jaar. Dit zijn jongens van 16 jaar. Dit zijn mannen van 30 jaar, van 38 jaar. En als het dan gebeurt, dan ben je daar goed ziek van. Zeker als dat zonder verdoving gebeurt. Wat een pijn, wat een besmettingsgevaar. En ja, het gevaar is, als de vijand dat hoort, dat ze zeggen, nou hebben we ze. Nou zullen we ze pakken. Zoals er misschien ook wel gekeken wordt naar de doopdiensten nu, wat daaruit voort zal komen. Want niet iedereen heeft daar naar uitgezien. Reken maar dat de wereld ook met de kerk meekijkt. Daar zijn we inmiddels ook wel achter gekomen in de achterliggende periode. Wat voor gevaar levert het op als die dominee de doop bedient? Nou, moeten we nog maar eens afwachten. En weet je wat nou het mooie is? De Heere zorgt voor zijn volk. Kijk maar naar het eerste vers. Daar staat in het geschieden, toen al de koningen der Amorieten die aan deze zijde van de Jordaan westwaarts en al de koningen der Canaanieten die aan de zee waren, hoorden dat de Heere de wateren van de Jordaan had uitgedroogd voor het aangezicht van de kinderen Israëls, totdat wij daar doorgegaan waren, zo versmolt het hart. En er was geen moed meer in hen voor het aangezicht van de kinderen Israëls. Dus op het moment dat ze zwak zijn, op dit moment hadden ze gemakkelijk overwonnen kunnen worden. Op dit moment had de vijand hen kunnen pakken. En op dat moment durft de wereld niet. En waarom durft de wereld niet? Omdat de wereld ziet dat het volk van Israël een God heeft. Die hen door de Jordaan gebracht heeft, die hen brengt in het beloofde land, die doet wat hij beloofd heeft. Israël hoefde niet te vrezen. De Heere zorgt voor hen. Hij is een vurige muur van rondom. Wat een trouwe zorg. Wat een onverdiende zorg voor een schuldig volk. Zou ons dat niet klein moeten maken? O de Heere, geven dat we de diepte van de doopsbediening vandaag ook mogen doorleven. Afwenteling. Wij hebben het verdiend om op deze wereld onder de smaad van Egypte bedolven te worden. Als de Heere doet met ons naar onze zonde, dan is er geen weg meer, dan is er geen zaligheid meer. Maar de doopsbediening wijst ons op het bloed. Afwenteling. Afwenteling van het gevaar. Afwenteling van de smaad. Waarom? Vanwege het bloed. Omdat de Heere in Christus bemoeienissen maakt met zondige ouders, met zondige kinderen. Daarom kan het nog.